Goedemiddag gemeente en gasten. We heten u en jou en ook degenen die nu of later met ons verbonden zijn, van harte welkom in deze dienst. Bijzonder welkom ook voor de doopouders van vanmiddag en hun familie. Vanmiddag gaat ons voor onze eigen predikant, dominee Mulder. En de schriftlezing is Nehemia 4 in zijn geheel. En het thema van de preek is Ora et Labora. Vanmiddag zal de heilige doop bediend worden aan twee kinderen van de gemeente. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de doopouders Gods zegen toe te wensen. Dit kan nadat de dienst door de kerkenraad in de consistorie is afgesloten. De doopouders zullen zich dan hier voor de kansel gaan opstellen en de aanlooproute is vanaf het looppad aan deze zijde. De fysieke collecte in de dienst wordt gehouden voor de slotzang en is vandaag bestemd voor stichting Het Inloophuis De Zevensprong. Als diaconie ondersteunen wij financieel deze stichting. Het Inloophuis biedt in Veenendaal aan kwetsbare mensen een ruimte voor ontmoeting en een goed gesprek in een huiselijke sfeer. Het is ook een plek waar ze even een moment van rust kunnen vinden. Voor nadere informatie verwijzen we u naar de zondagsbrief. Een gift kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie. De zogenaamde bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk en deze graag maandelijks overmaken op het rekeningnummer van de kerk. We gaan nu twee psalmversen zingen die een deel van de kinderen de afgelopen week op school hebben geleerd. En dat is uit psalm 119, de versen 86 en 88. En namens de kerkraad wensen we u en jou een gezegende dienst toe. Thank you.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag staan we stil bij de doop, maar ook bij Nehemia 4. En daarin wordt er gebouwd. En dat bouwen, dat gaat niet vanzelf. Er komt allerlei tegenstand. Maar als de Heer het dan zegent, dan lukt het toch. En daarom zingen we nu met elkaar uit Psalm 127, het eerste en ook het tweede vers. Ook vanmiddag mogen wij samen belijdenis doen van ons geloof. En vervolgens zingen we uit Psalm 42, vers 2 en 3. En in het tweede vers gaat het over spotters. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Nou, dat is ook wat gebeurt in Nehemia 4. Er wordt gespot. Jullie bouwen wel aan de muur. Jullie zijn bezig met Gods werk. Maar ach, het gaat jullie niet lukken. Maar in Nehemia 4 gebeurt wat ook in Psalm 42 gebeurt. Dat er dan gekeken wordt naar God die groter en machtiger is. Dus daarom Psalm 42, vers 2 en 3, naar de geloofsbelijdenis. En belijdt u dan in uw hart, in jouw hart, met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we in ons gebed tot God gaan? Onze Vader die in de hemelen zijt, wij naderen voor uw heilig aangezicht op deze zondagmiddag, als we samen mogen vieren dat u bent opgestaan, Heer Jezus, als we ook in deze lijdenstijd daar al naar vooruit mogen zien. Heer, we zijn dankbaar dat we deze dienst mogen beleggen, waarin we mogen bidden, zingen, mogen lezen, uw woord mogen horen, maar ook bepaald mogen worden bij het sacrament van de Heilige Doop. We danken u, Heer, dat Fenne en Siem geboren mochten worden. Ze mochten groeien in de moederschoot, als het levenslicht mochten zien, En dat we nu vanmiddag zo deze dienst mogen hebben met elkaar. Dank u wel daarvoor. Het en ook geven dat het een goede dienst mag zijn. Een dienst die allereerst is naar uw wil, tot uw eer, maar ook tot zegen voor ons allemaal. Hier in de kerk en ook als we deze dienst op afstand meebeleven. Heer, geef ons allemaal een goede dienst. Of heel erg bekend zijn met het geloof of totaal niet. Of van harte met uw leven of nog aan het aftasten zijn. Of dit het nou werkelijk is. Heer, wij kijken op naar u. En we vragen u, zegent u ons allen. In het bijzonder bidden we dan ook voor de doopouders. Voor Jelle en Aafke. Voor Robert-Jan en Jantine. Heer, het is voor hen niet de eerste keer dat ze de gang naar het doopvond mogen maken en uw ja-woord mogen geven. Maar het is toch ook altijd iets spannends, iets moois. Het laat ons toch ook altijd weer ervaren waar het nou werkelijk om gaat. We bidden u zo om uw zegen voor hen als ouders, ook voor hun kinderen, Moos en Fenne, voor Aniette, Teun, Gijs en Siem. Geef een goede dienst, heren. Ook voor de aanwezige familie en vrienden. Geef dat het tot opbouw mag zijn. En dat we mogen beseffen dat in de geestelijke strijd u de almachtige Heere bent. De God die zich aan mensen verbindt. En die zo ook in uw genade laat zien wie u voor ons wilt zijn. Geef dat we dat ook zo mogen ervaren vanmiddag, Heere. U kent ons. U weet, Heere, als we hier zitten met veel vreugde en dankbaarheid, dat we misschien zelf een kindje verwachten of kinderen mogen opvoeden. Ze daarin gezegend zijn, misschien al zelfs als grootouders. We danken u er hartelijk voor. En we bidden u tegelijkertijd ook om wijsheid in de opvoeding. Om uw zegen over de groei in de moederschoot. En ook de ontwikkeling daarna. Heer, het is niet vanzelfsprekend dat het allemaal goed gaat. En u weet ook, als er misschien vanmiddag toch ook pijn is of verdriet. Vanwege een kinderwens die niet vervuld is. Of vanwege een miskraam. Of misschien wel omdat een kindje ons ontviel. Heer, het is kwetsbaar. Het roept emoties op. We zijn dankbaar dat we met al die emoties bij u mogen komen. Dat u ons kent, doorgrondt en dat het bij u veilig is. Heer, zegent u ons, ook als we misschien zelf ons ja-woord hebben gegeven. We belijdenis doen. Heer, wilt u geven dat ook het zien van de doop en het horen van uw woord tot versterking mag zijn van uw werk in ons leven. Want de boze Heer, u weet, hij zal er alles aan doen om ons bij u vandaan te krijgen. Weer dan de tegenstander. Weer zijn demonen. Geef ze geen plaats in onze hoofden, in onze harten, in deze dienst. Heer, we bidden nu ook voor de mensen die misschien wel verdriet hebben vanmiddag. Als ze ook bij de doopvond stonden met hun kindje. En hun kind gaat een andere weg. Die omarmt het geloof in u niet, maar staat met de rug naar u toe. Heer, dan bidden wij u om uw nabijheid. Als die weg anders is. Of als het misschien over ons gaat, omdat wij met de rug naar u toe staan. Heer, dan leggen we dat ook in uw handen. U bent de God die het leven gevormd heeft in de moederschoot. Wilt u dan ons niet loslaten, maar ons naar u toe trekken en ons zegenen in heel ons leven. Heer, zo slaan we onze ogen op tot u. We vragen u om het krachtige werk van uw geest in onze harten, om een gezegende dienst waarin alles in goede orde verloopt en weer de boze. We kijken ook naar de kerk om ons heen, Heer, want we staan niet op onszelf. En als we om ons heen kijken, Heer, dan zien we ook in ons kerkverband genoeg zorgen en vragen. En daar bidden wij u, Heere, geef wat nodig is. Richting het convent, richting de generale synode. We vragen u, Heere, om het werk van uw geest. Het is uw kerk. En Heere, er is van alles gebeurd en wordt van alles gezegd. Maar als u niet bouwt, dan te vergeef denken we na en zwoegen we. Maar als u het bouwt, Heer, dan is het goed, want dan is het uw weg. Heer, zo bidden we u om uw zegen, ook voor de kerk hier in Veenendaal, voor uw kerk in Nederland, voor uw kerk wereldwijd. De boze doet er alles aan om uw kerk en uw werk te verstoren. Heere, verbreek zijn werk. Dank u wel dat u beloofd heeft, dat u met ons bent, tot aan het uiteinde van de wereld, tot u terugkomt, dan in volmaaktheid. Heere, bouw zo ook vandaag uw koninkrijk en doe dat dan ook in onze harten. Versterk wat u zelf heeft gewerkt. Vermaan ons als het nodig is. Vertroost ons. Ja, bouw ons zo op in het geloof. Laat ons mogen groeien in de genade en kennis van u, Heer Jezus Christus. Zo slaan we onze ogen op tot u, Heere. Geprezen bent u, tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen het formulier lezen voor de bediening van de heilige doop. Leest u het met mij mee. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonden te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook, zonder het te weten, in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Zingen we nu eerst met elkaar Psalm 105, het eerste vers. Onder het zingen van deze psalm zullen de dopelingen worden binnengebracht. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon, Jezus Christus, wilt inlijven, omdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Omdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten en dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de Heilige Geest, een enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wil ik jullie verzoeken om van jullie zitplaatsen op te staan. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is. Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer, naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder van de kamp? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder post? Heel mooi dat jullie opnieuw een ja-woord mogen geven. Toen ik deze dienst aan het voorbereiden was, toen zag ik een auto rijden met erop de tekst, moet gewassen worden. Nou, die auto was behoorlijk vies, het was met zo'n vinger ingeschreven. Het zou zomaar een kind geweest kunnen zijn die gedacht heeft, dat ga ik lekker doen. Nou, ergens is dat ook zo bij de doop. We hebben een kindje mogen krijgen, we zijn hier rijk mee gezegend. Tegelijkertijd is het ook zo, het moet gewassen worden. Maar het mooie is vanmiddag dat we mogen zien dat God dat nou wil. Zo zeker als dat water over het hoofdje gaat. Zo zeker wil de Heere ook jullie kindje schoon was van binnenuit voor God. En gemeente en gasten, ik kijk dan ook u aan. Want natuurlijk, we hadden dat ook kunnen doen, de doop, tijdens de doopzitting. Dan hadden we hier de afkondiging kunnen doen, dan had u het geweten. Maar heel bewust vindt dat nou vanmiddag hier plaats. Zodat we het allemaal kunnen zien. Om misschien wel te midden van aanvechting of te midden van geloofstwijfel. Om te zien, zo zeker als dat water over het hoofdje gaat. Zo zeker belooft de Heere en wil de Heere ons van binnenuit reinigen en wassen. Kijk dus, maar goed. We gaan samen zingen. Psalm 105, vers 3. Dan zullen de dopelingen worden gegeven aan de ouders. Volgens vindt de doopbediening plaats en zingen we zo mogelijk staande. Psalm 105, het vijfde vers. Fenne, Jette, Marie van de Kamp, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Voor jou de tekst uit Psalm 84, vers 6. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Siem, Robert-Jan Post. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Voor jou de tekst uit Psalm 121, vers 8. De Heere zal u uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. zullen we samen in ons gebed tot God gaan. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, omdat zij christelijk en godsvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hen en ons alle hebt bewezen, zullen belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon, Jezus Christus, en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Zingen we nu samen het eerste couplet van het gebed des Heren. Jongens en meisjes, speciaal voor jullie heb ik in ieder geval één plaatje meegenomen en daarna nog eentje. Het eerste plaatje, ja, dan zie je gelijk wel wat er gebeurt, toch? Degenen die misschien heel goed geheugen hebben, als je hier vaker komt, die hebben het plaatje misschien al eerder gezien. 3 maanden geleden heb ik het ook gebruikt. Toen heb ik gepreekt over Nehemia 3. En toen heb ik dit plaatje gebruikt om te vertellen waar het over gaat in onze schriftlezing. Want je ziet, ja, hier wordt gebouwd, hè? Stenen, cement, er wordt gebouwd. Nou, dat is precies aan de hand. De stad Jeruzalem was verwoest, maar nu in Nehemia, in dat boek, wordt de stad weer opgebouwd. Sommige stukken is de muur helemaal weg, moet er een nieuw stuk komen. Sommige stukken moet het worden hersteld. En de mensen zijn heel hard aan het werk. Maar dan, kijk maar eens. Dan zie je daar Nehemia en die staat met zijn vinger zo te wijzen. Want er zijn 3 mannen gekomen en die zijn gemeen. Ja, ze komen straks met nog veel meer. Maar die komen naar die muur toe, die zien hoe die muur gebouwd wordt en die zeggen, dat gaat jullie nooit lukken. als er een vosje opspringt, dan stort die muur zo in. Nou ja, dat is natuurlijk wel gemeen. Waarom zeggen ze dat? Is toch gemeen? En Nehemia die zegt, weet je wat we dan moeten doen mensen? Bidden en bouwen. We mogen bidden tot God, want wij vertrouwen niet op wat die spotters zeggen, maar wij vertrouwen op de Heere onze God. Daar gaat het om in Nehemia, Nehemia 4. We gaan het hoofdstuk met elkaar lezen. We lezen het in zijn geheel. Vervolgens zingen we van het gebed des Heren het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, en werp de troon des Satans neer. Gebed des Heren vers 3. Het gebeurde, toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria, wat doen die zwakke Joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia de Ammoniet stond naast hem en zei, ook al bouwen ze, als er slechts een vos op klimt, maakt hij een bres in hun stenen muur. Dan bidt Nehemia, hoor onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn en doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als buit in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet en laat hun zonde niet uitgewist worden van voor uw aangezicht. Want zij hebben u getergd tegenover de bouwers. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege hen. Toen zei Juda, de kracht van de lastdrager schiet tekort en er is veel puin. Wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Onze tegenstanders zeiden, zij zullen het niet te weten komen en het niet zien tot wij in hun midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben. Zo zullen we het werk laten ophouden. Het gebeurde toen de Joden die bij hen woonden ons wel 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen, jullie moeten naar ons terugkeren, dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur, bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun geslachten, met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. Ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden en God hun plan verijdeld had, dat wij allen terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die ze opladen, deden met één hand het werk en de andere hand hield de werpspies vast. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegord, terwijl zij aan het bouwen waren. Maar de bazuinblazer bleef bij mij. Ik zei tegen de edelen, de machthebbers en het overige volk, Het werk is veel en uitgebreid. Wij staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Op de plaats waar u het bazuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. Zo deden wij het werk. De helft van hen hield de speren vast, van het aanbreken van de dageraad tot het opkomen van de sterren. Ook zei ik in die tijd tegen het volk: ieder moet met zijn knecht binnen Jeruzalem overnachten, zodat zij voor ons 's nachts wacht en overdag werkploeg zijn. Nog ik, nog mijn broers, nog mijn knechten, nog de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit. Ieder had zijn werpspies en water. Tot zover. Na de verkondiging zingen we uit het lied: een vaste burcht is onze God. En dat is uit de bundel Weerklank, lied 233, het eerste en ook het tweede couplet. Thema voor de preek van vanmiddag is ora et labora. En als u niet weet wat dat betekent, dan let u gerust goed op, dan wordt het straks vast duidelijk. Ora et labora, drie punten als structuur. Er wordt gespot, er wordt gebeden, er wordt gebouwd. Gespot, kijk bijvoorbeeld in vers 1. Het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden. En wat er verder volgt. Er wordt gespot, er wordt gebeden. Zo ook bijvoorbeeld in vers 4, waar Nehemia zegt: hoor onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn. En doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. En geef hen over als buit in een land van gevangenschap. Gebeden en gebouwd. Ter illustratie vers 6. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Ze wordt gespot, gebeden, gebouwd. Gemeente van Christus, u die hier in de kerk aanwezig bent, u thuis en bijzonder jullie als doopouders. Het was gisteren heerlijk weer, vandaag ook heerlijk weer. En ik weet niet hoe dat met jullie gaat, maar dan even met het gezin erop uit. Even bijvoorbeeld lekker naar het bos. Nou ja, stel je voor dat het binnenkort weer een heerlijke dag is. Je denkt, weet je, we hebben vrij. Misschien even op het dorp, in het centrum, wat lekkers halen. En dan fietsen we even naar Prattenburg, naar Quinterlooien. En dan fiets je zo door de Kerkenwijk. En misschien ben je er al vaker doorheen gefietst, maar deze keer valt het op. Er staan er allemaal van die oude panden, maar op heel veel van die oude panden staat een naam. De Hoeve lees je, de Oase, de Rozelaar, de Tol, Ten Anker, de Spijker, de Specht. Ja, zo'n 100 jaar geleden werd dat heel vaak gedaan. Een naam op een huis geplakt, met soms een hele bijzonder verhaal. Maar als jullie dan zo aan het fietsen zijn en je kijkt zo rond, dan kom je ook vlak bij het Christelijk Lyceum. En dan zie je zo'n wit huis, een 201 kap. Met heel groot die woorden, ora et labora. Wat precies de reden ervan is, waarom die persoon, die mensen dat bedacht hebben, weet ik niet. Maar ik weet wel wat dat betekent. Bid en werk. Bidden en werken. Nee, je komt die uitspraak niet zo tegen in de Bijbel. Het zou komen van de monnik Benedictus, die dat als basisuitgangspunt had voor zijn leven. Wat we ook allemaal doen, het moet gaan vanuit het uitgangspunt bidden en werken. Nou, je komt het tegen in de Bijbel, hè? De oproep om te bidden tot God, maar ook de oproep tot inzet, tot er allebei bij. Voor allebei is een tijd en een plaats. Maar met dat we met jullie meefietsen zo over de Kerkenwijk en we kijken nog eens goed naar ora et labora, dan denk ik, ja, dat is allebei belangrijk. Want ja, ik kan wel bidden, maar die kleine moet wel eten krijgen. En die luie moet wel verschoond worden. En ze moeten wel altijd op school zijn, dus alleen maar bidden werkt niet. Maar ja, misschien kan het ook zo zijn dat je zegt, ik ben wel heel hard bezig voor mijn gezin, maar ik moet niet vergeten te bidden. Want wat vind ik nou het allerbelangrijkste voor ze? Bidden en werken. En terwijl we zo met elkaar fietsen en die uitspraak is wat op ons in laten werken, dan denken we toch ook eens na. Waar ligt nou de kern? Wat is nou het belangrijkste? Waar ligt het accent in deze uitspraak? Ligt het vooral bij ora? Of bij labora? Of bij et? Kijk, als alleen het accent ligt op ora, op het gebed, dat is natuurlijk heel mooi. Dat je bidt. En wat is dat ook nodig? En dan pas aan de slag gaan. Als de nadruk ligt op labora, dan ben je misschien iemand die gaat aan de slag. Ja, en daar bid ik dan ook voor. Maar het accent ligt op werken. Of moet het accent misschien wel liggen op dat middelste stukje? Ora et labora. En bidden en werken. Terwijl ik bid, werken. Biddend werken, werkend bidden. Ora et labora, want het gaat niet vanzelf. Kinderen worden niet zomaar groot. Dat vraagt wat inzet. En je kunt ook tegenstand verwachten. Dat gebeurt in ieder geval wel hier in Nehemia 4. Er komt flinke tegenstand. Waar God zijn kerk bouwt, zet Satan zijn kapel er graag naast. En Nehemia, hij was gekomen. Vanuit het verre Perzië, geroepen door God, om in Jeruzalem dat grote bouwwerk vorm te geven. Gods bouwwerk. Sommige stukken waren compleet verwoest van de muur. Sommige stukken nog best overeind. Soms was er niks meer van te merken. En men ging aan de slag. Met hard gewerkt. Zo lees je in Nehemia 3. Aan elkaars hand. Prachtig. Maar ook dan kun je verwachten dat er tegenstand komt. En we lezen in dit hoofdstuk gelijk aan het begin van een Sanballat en een Tobia. Stadhouders, regenten van Samaria en van Ammon. Dat is dus vlak in de buurt. Het zijn mensen die ook wel belang bij hebben. Want ja, als Jeruzalem groot wordt, dan verliezen zij macht. En nu zij veel macht hebben, ja, dat willen ze natuurlijk in stand houden. En ze houden graag een vinger in de pap. Als je goed kijkt in Nehemia 13... aan het einde van dat hoofdstuk, het laatste hoofdstuk, dan lees je dat die Sanballat uit Samaria komt en dat die Sanballat een dochter heeft die getrouwd is met de zoon van de hoge priester. Dus er zijn ook nog allerlei verbindingen onderling. En nu die muur gebouwd wordt, denken Sanballat en Tobia, wacht eens even, dit willen we niet. Ja, ze hadden al argwaan twee hoofdstukken ervoor. Toen was Nehemia gekomen en dan lees je in vers 19, maar Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische dienaar en nog iemand erbij en Gesem de Arabier hoorden dit en bespotten en verachten ons. Ze maken ons belachelijk. Hou er maar mee op. Ze proberen met alle macht hen te ontmoedigen. Jullie willen die muur gaan herbouwen? Gaat jullie nooit lukken? Misschien dachten ze, weet je, dat roepen wij even over en uit. En dan gaan we weg, het lukt ze toch niet. Die ene man uit Perzië, zou het nu wel gaan lukken? Dat zo'n vaart gaat toch niet lopen? Nee toch. Maar zo'n vaart liep het wel. Want de God van de hemel zegende de inzet van die mannen. En werd hard gewerkt en gebouwd. En nu ze daarachter komen, zijn ze woest. Vers 1. Woedend. Furieus. Ze ergeren zich. Wat is dit? Dit moet niet gebeuren. En als je leest hoe zij opereren, dan zit daar iets duivels in. Iets demonisch. Iets van Satan. Want ze willen niet dat die tempel klaarkomt. Ze willen niet dat de muur gebouwd wordt. Ze willen niet dat God gediend wordt zoals God het wil. Ze richten zich tegen Gods werk, tegen Gods dienst, tegen Gods mensen. En je hoort ze brallen. Vers 2. Wat doen die zwakke Joden? Zal men in hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen of zo? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze die stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel ze verbrand zijn? Al die stenen die zwart geblakerd zijn, ach joh, wordt toch niks? Ja, vers 3. Ook al bouwen ze, als er slechts een vos opklimt, die maakt er een bres in. Het is zo kapot. Het is hoon, spot, pure spot. Tot op de dag van vandaag kan dat zo klinken. Spot tegen Gods werk. Spot tegen Gods dienst. Spot tegen Gods mensen. En de bedoeling is, zij tweedracht. Maak ze moedeloos. Zorg ervoor dat ze het werk stoppen. Ja, zo gebeurde dat ruim 2500 jaar geleden. Zou de boze vandaag de dag vakantie hebben? Reken er maar op dat hij het verschrikkelijk vindt dat jullie je kinderen ten doop hebben gehouden vanmiddag. En dat het jullie voornemen is om ze op te voeden met de Bijbel. Dat vindt hij verschrikkelijk. Hij vindt het geweldig als hij jou bij de kerk vandaan krijgt. Hij vindt het heerlijk als hij ons kan stoppen. Of kan belemmeren in het dienen van God. Als we steeds minder serieus nemen. Spot klinkt. Satan gaat rond als een brullende leeuw. Zoekend naar de zwakke plekken in de muren om ons leven. Nou zegt iemand, tja, ik vind het wel mooi dat u dat zegt hoor, en het zal er best ook staan, maar ja, ik heb er gelukkig geen last van. Zijn je nu gelukkig? Heb je er gelukkig geen last van? Natuurlijk, je mag dankbaar zijn als je de boze kunt weerstaan. Je mag dankbaar zijn als je de geestelijke wapenrusting aantrekt, zodat die geen grip heeft op je leven. Maar als je nou nooit wat van hem merkt, nooit spot, nooit tegenstand, nooit verleiding ervaart, dan denk ik dat je je zorgen moet maken. Kijk, Sanballat en Tobia, die pakken je op het moment dat je zwak bent. Kijk, ze hebben in hoofdstuk 2, hebben ze al gezegd, van nou, het gaat ze nooit lukken. En stel je voor dat het ze ook niet gelukt was. Dat hun werk niet vorderde. Dan hadden ze op afstand misschien nog eens een keer gekeken en gedacht, nou ja, laat maar gaan hoor. Er gebeurt toch niks. Maar juist nu ze het serieus nemen, juist nu ze hand aan hand werken, Juist nu ze in Gods dienst verder gaan, dan komen ze furieus terug. En komt het veel sterker nog op ze af. Als jij zegt, gelukkig heb ik er geen last van. Komt dat misschien omdat je God en zijn woord niet serieus neemt? Komt het misschien doordat als jij hoort ora et labora, dat je dan denkt, ja, bidden doe ik eigenlijk niet meer. Bouwen in Gods kerk? Nee, laat maar zitten. Ja, wat voor werk heeft Satan dan aan jou? Dan heeft hij je misschien al in de greep. Als je nooit spot hoort, als je nooit iets ervaart van tegenstand of een worsteling, ja, zorgelijk. Maar daar waar je van harte de Heere dient, waar je van harte je kinderen bij God wil brengen, waar je bij de gemeente wil horen, waar je hem de eer wil geven, ja, vroeg of laat, hij komt op je af. En een van de wapens die Satan gebruikt is spot. En misschien om dat wat dichterbij te brengen, ook voor de jongens en meisjes. Fijn dat jullie er vanmiddag zijn. En jullie mogen waarschijnlijk morgen weer naar school, hè? Gewoon eens een vraagje. Wordt er bij jullie op school wel eens iemand gepest? Even niet je vinger op te steken, maar misschien gebeurt dat wel eens, hè? Als je zelf gepest wordt, dan weet je hoe pijnlijk dat is. Dat is heel erg. Als iemand jou gemeen een beetje uitlacht, of jou met zo'n blik aankijkt dat je voelt van, hij kijkt een beetje gemeen op me neer. Of als hij van die lelijke dingen over jou zegt, zodat anderen gaan lachen. Hoe voelt dat? Dat doet auw, hè? Misschien lach je nog wel een beetje mee. Maar eigenlijk voel je je klein. En kruip je weg. Jij moet ermee uitkijken. He, want het kan zomaar gebeuren dat iemand met buikpijn naar school gaat. Omdat hij gepest wordt. Of dat er iemand is die met buikpijn naar de kerk gaat. Door wat er gezegd wordt. En de enige die dat leuk vindt is de duivel. Door Sambalat en Tobia. Die gebruiken die woorden zodat ze zich klein voelen, zodat het pijn doet, zodat ze zich vernederd voelen, zodat ze stoppen. Maar dan moet je beseffen dat ten diepste wordt er gespot met God en met zijn werk. Ja, als mensen zeggen, jij in je geloof, achterlijke gedachte toch? Geloof, dat leidt alleen maar tot geweld. Dat soort uitspraken kan je bang en onzeker maken. Ja, het kan ook lastig zijn. Ja, als we als ouders ons ja-woord geven, is dat natuurlijk heel mooi. En er zitten natuurlijk veel meer ouders. Is dat prachtig, je belooft die kinderen op te voeden met de Heer. Maar dan kom je op een gegeven moment op punten waar je keuzes moet maken. En dat je tegen je kinderen moet zeggen, omdat wij God dienen, maken we deze keus. En vinden we dit belangrijk. En gaan we hiervoor en doen we dat niet. Maar wat als er dan andere ouders zijn in je gezin? Die zeggen, ach joh, dat is niet zo moeilijk joh, dat is toch leuk? Op zondag kan toch best? Ja, het kan soms extra pijnlijk worden als mensen die ergens dichtbij je staan, die soms veel sterker van tong zijn, veel beter in woorden kiezen, en die dan een beetje belachelijk doen over jouw keuzes, omdat jij God wil dienen. Kijk, Sanballat was een Samaritaan. Een half heiden, half jood zou je kunnen zeggen. Die weet er veel van. Als hij zo spot, dan doet dat zeer. Woorden doen geen pijn, zeggen we soms. Maar woorden kunnen heel veel pijn doen. En te midden van dat alles, wat er op je af kan komen aan vragen, aan wat mensen vinden, mogen we kijken naar Golgotha. Want wat gebeurt er op Golgotha? Spot. Zie hem daar hangen. Hij heeft toch gezegd, als God hem zou verlossen dan, spot. En als de geest gaat werken met het Pinksterfeest, ze zijn vol van de geest. Wat zeg je? Ha, ze zijn vol van wijn, joh. Spot. En Petrus die schrijft, in het laatste der dagen zullen er spotters komen. En je kunt je afvragen, waarom is spot nou zo krachtig? Want ja, misschien zit u hier en gooit u het makkelijk over u heen. Zegt, nou ja, als een eend laat ik het van me afgeleiden. Maar wat doet spot? Spot maakt dingen die gewichtig zijn licht. Haal dingen waar een klem op zit, haal die klem eraf. Maak het allemaal een beetje luchtiger. Zodat je het allemaal niet te serieus neemt. Als het gaat over details en over misschien wel bepaalde tradities, over bepaalde eigen gedachten, dan kan dat soms ook helemaal geen kwaad. Maar Satan zal het natuurlijk altijd gaan om de kern. En het doel van spot is dat we wat luchtiger gaan denken over God, Jezus, de doop, over het leven met hem. Als die dat voor elkaar krijgt, bij u, jou of mij, hij vindt die geweldig. God wat luchtiger maken. En hij vindt het waarschijnlijk ook wel prima dat we de duivel zelf wat luchtiger maken. Dat is wel gebeurd bij Halloween, denk ik. Ach joh, de duivel, demonen, kwade machten, boze geesten, de dood. Ah joh, luchtig, feestje, gezellig. Hij vindt het prima, zolang we het maar een beetje loslaten. En niet te hard bouwen in Gods koninkrijk. Ja, er wordt gespot. Maar daar blijft het gelukkig niet bij. Want we gaan naar het tweede, er wordt gebeden. En hoe ga je om met tegenstand? Met zondige verlangens, verleidingen, met aanvallen. Laten we op de knieën gaan. Want vanuit onszelf gezien doen we makkelijk wat anders. Als jij dit roept, roep ik dat terug. Jij scheldt me uit voor pannenkoek, dan doe ik dat ook tegen jou. Maak een poffertje van je. En zo roep ik naar je, lik op stuk. Als jij met de vuist naar mij toe komt, dan ga ik tegenover jou. Helpt dat? Het machtigste wapen is gebed. Nehemia gaat niet in discussie, maar in gebed. Tegenover hun spot gaat hij naar God. Tegenover valse ontmoediging zoekt hij echte bemoediging. Want hij weet, in de omgang met God komt alles op het juiste gewicht. Komt alles in het juiste perspectief. Want als ik tot God ga, dan ga ik tot de schepper van hemel en aarde. Dan ga ik tot de God van het verbond. Dan ga ik naar de God die zijn zoon gegeven heeft, tot de Allerhoogste. Zo mogen wij tot God gaan, broeders en zusters, doopouders, familie. Als wij, te midden van alles wat er op ons afkomt, eerlijk tot God gaan, dan vind je daar de dingen in een eerlijk perspectief. In het gewicht, zoals God het wil zien. En als u misschien sommige dingen heel groot maakt en die heel zwaar zijn, zou ik u willen aanmoedigen. Bid maar of de Heere u wil helpen om het misschien wat kleiner te laten worden. Het in het juiste perspectief te laten staan. Opdat u kunt blijven bouwen. Ja, Nehemia die gaat in gebed. Maar als we dat gebed lezen in vers 4 en 5, dan weet ik niet of we dat zomaar na kunnen bidden. Ik vind het een heftig gebed. Hoor onze God dat wij een voorwerp van verachting zijn. Nou, dat is begrijpelijk. En doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als buit in de land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet. En laat hun zonde niet uitgewist worden van voor uw aangezicht. Want ze hebben u getergd tegenover de bouwers. Bid Nehemia nu alsof de pijlen die zij op hem afschieten, alsof die als het ware als een soort boemerang terug moeten komen op hem? Daar lijkt het toch wel op. Vergeef ze niet. Maar dit leren wij toch niet in de kerk? Moet het toch vergevingsgezind zijn? Bidden voor vijanden? Wraak nemen moeten we toch niet doen? Tja, dat kan ik heel snel zeggen, maar als ik breder in de Bijbel kijk, dan is daar de Heer Jezus. En die spreekt een vervloeking uit over ongehoorzame steden. Dan is dat Paulus die iedereen vervloekt, die niet bij het zuivere evangelie blijft. Dan is daar het boek Openbaring, waarin geroepen wordt. Heere, hoe lang nog duurt het nog voordat u ons bloed wreekt? Tja, ik ga er vanmiddag niet te diep op in, maar wel dit. Nehemia die bidt niet om vergelding voor het kwaad wat hem is aangedaan. Maar hij zegt het kwaad dat ze u aangedaan hebben. Heere God, ze hebben u gelasterd. Uw eer wordt aangetast. Kunnen we daar ons vanmiddag wat bij voorstellen? Als de God die zelf zijn zoon voor je gegeven heeft, aan het vloek houdt. Als hij door het slijk gehaald wordt, herkennen we dan iets bij ons van binnen? Hoe durven ze? Heere God, hoort u het? Ze halen u omlaag. Of zijn wij die verontwaardiging een beetje kwijtgeraakt in onze tijd? Nehemia zegt dus niet, sla ze dood, heren, want ze hebben mij iets aangedaan. Maar eigenlijk zegt hij wat we net al gezongen hebben. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, en werp de troon van de Satan neer. Want het gaat om uw troon, om uw eer, om uw glorie. En als je het zo in gebed bij God mag neerleggen, dan mag je dus ook je mond houden tegenover die ander, om niet meer terug te schelden. En mag je ook je handen thuis houden. Want je legt het in de handen van de Almachtige God. Je legt het in de handen van de God van het verbond. Je legt het in zijn handen. Zou hij dan niet voor je strijden? En zullen wij dan stil zijn? Iemand zegt, terwijl ik nu deze preek aan het luisteren ben, denk ik aan iets. Want ik bid wel ergens voor, maar die ene verleiding komt elke keer terug. Ik heb het gevoel alsof dat bidden niet helpt, want ik bid wel, maar keer op keer moet ik strijd leveren tegen. En ik weet eigenlijk niet goed wat. Voor mijn gevoel helpt dat bidden totaal niet. En dat zouden de mensen hier ook kunnen denken. Want kijk maar even vers 8. Er komen de tegenstanders. Zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Nehemia heeft vanuit heel zijn hart tot God gebeden, het bij hem neergelegd. En wat zie je ervan? Wat merk je ervan? Help bidden. Maar wees niet moedeloos. Want daarna, vers 9, staat, maar wij baden tot onze God. Wij. Misschien is dat iets wat wij lastig vinden. Maar waarom zou je niet iemand vragen? Wil je me helpen in deze strijd? Wil je voor me bidden? Zullen we samen bidden? Tot wie? Tot onze God. We gaan des te meer tot hem. Heren, ik kom niet op tegen deze verleiding. Het is een boezemzonde van mij. Ik strijd er tegen. Ik vind het zo lastig ook om met mijn collega's om te gaan. Daarom komen wij tot u, onze God. Dwars door twijfel en aanvechting heen tot hem gaan. Om zo gesterkt te worden in de Heere en de sterkte van zijn macht. En zo mogen we bidden en werken. Ora et labora. We gaan naar het derde punt van de preek. Want er klinkt niet alleen spot, wordt gebeden, maar ook gebouwd. In vers 6. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Er was iets in hun hart dat zei, we gaan bouwen, wij gaan ervoor. Wij willen in Gods naam tot zijn eer, gevuld met liefde, vol van de geest, aan de slag. Maar ja, waar je van harte zegt, Heere, ik wil u dienen. Als de hoophouders van de gemeente en breder. Daar kun je de gif op innemen dat de boze nog een keer komt. En je ziet het gebeuren. Want het begon met spot, maar de tegenstand wordt nog groter. Want je kijkt rondom die muren van Jeruzalem en oh nee. Het komt nu vanuit het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. De Samaritanen uit het noorden, de Amorieten uit het oosten, Je leest van de Arabieren uit het zuiden en de Filistijnen uit het westen. Een soort satanische ring om Jeruzalem. Aangrijpend. Ja, daar was je. Vol goede moed, ik leg alles in uw handen, Heer, en wij gaan bouwen. Maar kijk nu, hoe moet dat? Voor ons is dat misschien moeilijk voor te stellen. Maar stel je voor dat Rusland in één keer Nederland binnenvalt. Als in één keer bommen en raketten vallen. Als kanonnen onze straten doorkomen. Misschien moeilijk voor te stellen. Maar beeld het je even in. De schrik slaat ze om het hart. Want ja, ze zijn al op de helft. Maar ook pas op de helft. En je merkt dat de moraal lager wordt. Vers 10. Juda. Die zegt, de kracht van de lastdrager schiet tekort. En er is veel puin. Wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Het gaat niet lukken. En de tegenstanders, ja, die laten hun stem wel weer horen in vers 11. Zij zullen het niet te weten komen en het niet zien. Tot wij in hun midden komen en hen doodgeslagen hebben. Zo zullen wij het werk laten ophouden. We gaan voor de verrassingsaanval. We gaan ze straks in één keer aanpakken, aanvallen. Ja, dan vers 12. Dan komen de Joden. De mensen waarschijnlijk van het platteland eromheen, notabene eigen volksgenoten, wel een keer of 10 vanuit alle plaatsen zeggen, jullie moeten naar ons terugkeren. Stop er maar mee. Dan heb je gebeden, maar dan zakt de moreel in. Wij hebben gebeden tot de Heer onze God. Ons hart was er helemaal op gericht. Maar nu, het lukt niet. Ze zijn er moe van. Misschien herkenbaar vanmiddag. Dat je van harte belijdenis deed. Dat je momenten had dat je van harte de Heere wilde dienen. Maar intussen, er is zo'n repeterend breuk. Repeterend zonder patroon in je leven. Weer die verleiding, weer die spot, weer die aanval. Wanneer stopt dat nou eens? En die stemmetjes. Ja, ze hebben gelijk ook. Er moet nog zoveel gebeuren en ik ben ook zwak en het lukt me ook niet. Of wat als je zegt, ja, ik heb bij de doopvond ja gezegd. Ik heb beloofd mijn kinderen met God op te voeden, maar, oh jongens, er komt niks van terecht. En dat stemmetje klinkt, heeft het dan wel nut allemaal om te bidden? Wat heeft u nodig? Misschien heeft u dan vanmiddag vooral wel een bemoedigend woord nodig. Een bemoedigende preek. Want het lukt u niet, het lukt jou niet, het lukt mij ook niet. Niet in eigen kracht, maar de Heere wel. En hoor dan die woorden in vers 14, ik vind ze machtig mooi. Nehemia die zegt, ik zag erop toe en stond op. En zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd voor hen. Waarom dan? Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere. En strijd voor uw broeders, uw zonen, uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere. Is dat misschien de boodschap die jij nodig hebt? Als jij misschien verdrinkt in alle vragen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere. Als je misschien worstelt met je zonde, denk aan de grote en ontzagwekkende Heere. Als jij misschien twijfelt, een ja-woord heb ik gegeven, maar de greep die de wereld op mij en mijn kinderen heeft, denk aan de grote en ontzagwekkende Heere. Als je misschien wel twijfelt, blijf ik wel staan in mijn geloof? Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere. Corrie ten Boom die zei eens in het Engels, if you look at the world, you will be distressed. If you look within, you will be depressed. If you look at God, you will be at rest. Als je naar buiten kijkt, om je heen, dan word je gestrest. Als je naar binnen kijkt in je hart, word je zomaar depressief. Maar als je naar boven kijkt, naar de Heere, de Almachtige Heere, dan kom je tot rust. Kijk dan, de grote en ontzagwekkende Heere. Wat een zegen dat God een Nehemia geeft aan het volk. En wat hebben wij zulke mensen ook nodig. Die zeggen, kijk naar hem, want onze God, vers 20, zal voor ons strijden. Broeders en zusters, ouders, doopouders. Wat is het belangrijk om de Bijbel te openen, te bidden, om bij de kerk te horen. Omdat je in de kerk hoort over die grote en ontzagwekkende Heere. Dat je te midden van alle drukte en wat er op je afkomt, dat je hier komt. En je mag zien op die grote, ontzagwekkende Heere die zijn Zoon gegeven heeft. Dat je hier vanmiddag mag horen van God, mag zingen, mag bidden. En in de doop mogen zien dat de grote en ontzagwekkende Heere ons niet loslaat, maar zijn hand naar ons uitstrekt. Dan kan de boze veel doen. En dan kun je soms het gevoel hebben, er is maar een halve muur. Ja, maar kijk ook eens boven die muur. Want daar is de Heere. Als de Heere begonnen is, zou die het dan afmaken? Wat ik mooi vind in die uitspraak in vers 14, dat hij de Heere groot en ontzagwekkende Heer noemt. En zo noemde Nehemia de Heere ook in zijn gebed, nog in Perzië. Hij grijpt er als het ware op terug. Als de Heere dan begonnen is, zou die het dan niet afmaken? Zoals Paulus zegt, ik vertrouw erop. Dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Christus. En we mogen kijken boven de zwakke, broze muren van ons leven. Naar die God in de hemel. En kijk dan eens wie er zit aan zijn rechterhand. Het is de Heer Jezus. Door zijn volbrachte werk aan het kruis heeft hij alle machten en krachten ontroond. Dat mag het rustpunt zijn van ons hart. Op Golgotha is de Satan een verliezer geworden. Dat mag ons moed geven om de zwakke plekken in ons leven te versterken. En om weerstand te bieden. Jacobus zei het toch al? Bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u verliezen. Nou, het gebeurt hier. Ze bieden weerstand en die aanval die wordt uitgesteld. Het gebeurt toch niet. Stopt. Satan druipt af. Als het volk van God de wapenrusting aandoet. Wat dan? De gordel van de waarheid. Het panzer van de gerechtigheid. De schoenen van bereidvaardigheid. Schild van het geloof. De helm van het heil. En het zwaard van Gods woord. En als Satan dan op je afkomt, gebruik dan maar het zwaard van Gods woord. De Heer Jezus heeft gezegd, Satan, heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen en daarom ga weg. Luther zei, Satan, je kunt op me afkomen, maar ik ben gedoopt. Hij, de grote ontzagwekkende Heere, heeft zijn hand naar mij uitgestrekt. Kijk, het werken kan er misschien toch al zwaar zijn. Eén hand puin ruimen en de andere hand je speer dragen. Stenen stapelen met een zwaard aan je heup. Tja, het kan soms ingewikkeld zijn. Soms vraagt het net wat extra. Soms gaan de dingen daarom soms wat langzamer. Maar als ik op hem zie dat God voor ons zal strijden, ga ik aan de slag. Voed de kinderen op. Breng ik ze het geloof bij? Draag ik bij aan de kerk? Ja, ora et labora. Wordt gespot, gebeden en gebouwd. Tot slot. Nog één iemand heb ik nog niet genoemd. Dat is die ene persoon uit vers 18. Die is heel dicht bij Nehemia, heel de tijd. Het is de bazuinblazer. Je zou kunnen zeggen de sirene. Stel dat er een aanval komt, onraad, hij blaast, zodat iedereen het weet. Eigenlijk zoals morgen rond 12 uur de sirene weer klinkt. Een bazuinblazer staat in de Bijbel heel vaak voor de verkondiging van het woord. Laten we dat gebruiken. Als bazuin tegen de werken van de boze. Naar preken luisteren. Gods woord lezen. Gods woord uitzingen. Het helpt ons om zijn werk te ontmaskeren. Zijn listen te herkennen. En te bouwen op de overwinning die hier in de Heer Jezus is. We mogen het ook uitzingen. Zullen we dat gelijk ook maar gaan doen. Een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zijnen. Ja, Satan, je kunt van alles willen. En we moeten ook zeggen, de vijand rukt vast aan. Met opgestoken vaan is klaar voor de strijd. Hij draagt zijn rusting nog. Van gruwel en bedrog. Maar wij zien op de ontzagwekkende Here. En hij zal als het kaf verdwijnen. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Wij komen tot U, Heere onze God. U die onze Schepper bent. U die de God van het verbond bent. U die weet van aanvechting, van worsteling, van de vurige pijlen van de boze. Tot U komen wij. Tot U de grote en ontzagwekkende Here. Omdat wij graag willen, Here, dat alles in ons leven nou vanuit het juiste perspectief wordt gezien. En het juiste gewicht krijgt. Here, U weet hoe dat klonk toen. Die spot. Hoe die legers waren gekomen. En wat dat deed. U weet ook nu wat voor ons spot kan zijn. Hoe het voor ons lastig kan zijn om te bouwen, om keuzes te maken, wat er van alles op ons afkomt. En Heere, dan kan het soms helpen om wat luchtiger te denken over details. Maar Heere, de duivel die wil graag dat we luchtiger denken over U en over Uw woord, over de kern van het evangelie. We bidden U, Heere, verbreek zijn werk en help ons om staande te blijven, om waakzaam te zijn, om erbij te horen, bij Uw kerk, om de gelederen te sluiten. En ook al is er dan maar een halve muur, Heere, wij kijken boven de muur naar U. Het is toch Uw werk dat wij hier zijn vanmiddag. Het is toch Uw woord dat we gelezen hebben. Uw sacrament. Heere, maak dan af wat U zelf in onze levens bent begonnen. Zegent U de doopouders van vandaag, met hun kinderen, met hun familie en vrienden. Zegent U ons allemaal hier. Help ons om staande te blijven. Ook als we misschien zien hoe anderen en anderen weggaan. Geef dat we elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Dat we voor elkaar kunnen bidden. Tot U gaan. Dat we samen mogen bouwen. Heere, wilt U ons zo helpen? Als we gekomen zijn in de avond van het leven en het misschien soms niet meevalt. Of als we aan het studeren zijn en we hebben veel vragen. U kent ons in onze persoonlijke structuur, in onze karakters, in onze gedachten. Heere, U kent ons. Doorgrond ons dan, vorm ons en kneed ons. Ja, help ons om zo weerstand te bieden aan de duivel, zodat hij zal vlieden. Gaat U met ons mee, Heere, de week in. Met alle dingen die onze aandacht vragen, op school, qua studie, qua werk, misschien vrijwilligerswerk, aan zorgtaken in ons gezin, in de familie. Als we naar school mogen of op school werken, zegen ons, Heere. Help ons om te getuigen van U. Om net als Nehemia te wijzen op die grote, ontzagwekkende Heere. En om daar ons vertrouwen op te stellen. Geef ons een open oor, een open hart, open ogen en een open mond om goed van U te spreken. Heere, zegent U ons zo in onze verbondenheid. Laat het zo mogen zijn dat anderen onze levens mogen zien. En daarom U, de Vader in de hemel, verheerlijken. Heere, wij buigen ook ons hoofd. Dat we zo vaak mismoedig zijn. Of toegeven aan verleiding. Dat de duivel zo weinig werk aan ons heeft. Vergeeft U onze schuld, Heere. Onze zonde daarin. En bouw ons op in het geloof. Zend een engelenwacht om ons heen. Om ons te beschermen. En wij vragen U dat niet omdat wij het verdienen, maar het opbouwen van Uw kerk tot de eer en glorie van Uw naam. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. Er is één rondgang in de kerk. En vervolgens zingen met elkaar zo mogelijk staande onze slotzang, Psalm 138 vers 4, waarin we zingen dat we mogen vertrouwen dat de Heere zijn werk zal voltooien. Psalm 138, het vierde vers. Na de zegen zullen de doopouders nog kort meegaan naar de consistorie. Dan sluiten we af en daarna zullen ze hier voor de preekstoel hun plaats innemen. En bent u in de gelegenheid om hen de hand te drukken. Ontvangt u nu biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.